Efeze 5 vanaf vers 22. Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook behoren de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En ze leefde nog lang en gelukkig. Ik zal het moeilijke woord maar meteen zeggen. Onderdanigheid. Maar er is ook nog een ander moeilijk woord. Overgeven. Twee woorden die niet passen bij de verlangens van ons natuurlijk hart. Dat zelfstandig, zelfbewust eigen keuzes wil maken. En zich niet wil beschikbaar stellen voor de ander. Onderdanigheid, ouderwets, bedreiging, niemand solliciteert. Overgeven klinkt minder bedreigend, maar het betekent je eigen verlangens opgeven ten voordele van iemand anders. Jezelf geven als een offergave en slachtoffer door jezelf te laten kruisigen. Het is bizar dat dit tekstgedeelte vaak gebruikt wordt om vrouwen op hun plaats te zetten, terwijl het in hoofdzaak gaat over mannen die op hun plaats gezet moeten worden. We zijn besmet met de gevolgen van de zondeval. Genesis 3, 16. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. En dat zit in ons hart. Dat de begeerte naar de ander uitgaat, heeft in de grondtekst te maken met controle verwerven, overheersen. Ik wil niet onderdanig zijn. En het heersen van een man als gevolg van de zondeval, hij zal over u heersen, is een dictatoriaal bestuur zonder inspraak. Ik wil mijzelf niet overgeven. Ik wil dat het loopt zoals ik wil dat het loopt. En zo hebben we twee woorden, onderdanigheid en overgeven, als het ware een container waar God de rijkdom van zijn karakter in heeft geplaatst. En we hebben de rijkdom eruit gehaald en we hebben de lelijke dingen ingestoken. En onderdanigheid is een lelijk woord geworden. Het is niet veilig. Je kan uitgebuit en misbruikt worden en onderdrukt. Je kan jezelf niet zijn. En hoofd zijn is een lelijk woord geworden. Ik ben de baas, jij moet naar mij luisteren. Je gaat voldoen aan datgene wat ik belangrijk vind. Autoritair, hart. We hebben er de inhoud van de zondige natuur aangegeven. We hebben de onderdanigheid van Christus aan zijn Vader vervangen door zucht naar controle en zelfbeschikking. We willen niet met hem uitspreken, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het offerend leiderschap van Christus hebben we vervangen door dictatoriale verheffing. Gezag wordt lelijk en onderdanigheid wordt lelijk. En de heerlijkheid van God, wat hij in die woorden heeft gestopt, wordt ondermijnd, geroofd, besmet. Dat is wat de tegenstander wil. Hij wil God raken en hij wil het beeld van God raken. En wij zijn, wat ze in het Engels noemen, collateral damage. We staan eigenlijk in de weg, omdat dat beeld van hem ook in ons is. En Satan doet er alles aan om te voorkomen dat we mannen en vrouwen zijn in de positie die God heeft gegeven. Wanneer 1 Petrus 3 het heeft over vrouwen met een zachtmoedige en stille geest, wat kostbaar is in het oog van God, dan zegt de wereld, het is niet kostbaar. Je moet je niet als een deurmat laten gebruiken. Het is schadelijk. Kom in opstand. En als God over het leiderschap van Christus zegt, dat het een aangename heur voor hem is, dat Christus zich heeft overgegeven als behouder van het lichaam, dan zegt de wereld, dat is niet aangenaam. Je kunt niet van een ander houden, tenzij je eerst je eigen ding op orde hebt en eerst van jezelf houdt. Wees geen watje, wees de baas. Je hebt wel wat respect verdiend. Overgave is lelijk. En zo wordt een stuk van de identiteit van Christus in zijn dienstbaarheid, waarmee hij de Vader dient, en de dienstbaarheid waarmee hij de gemeente dient. Twee verschillende vormen van liefhebben. Een liefde die zegt, wie kan ik voor u zijn en wie kan ik voor u doen, Vader in de hemel. En een dienstbaarheid die zegt, ik wil me laten kruisigen voor alles wat jij nodig hebt. Ik geef mijn leven voor jou. Twee aspecten van die liefde die in hem is, die mannelijk en vrouwelijk hun uitwerking vinden. En Satan doet er alles aan om dat te ondermijnen, om dat te verbannen, om mannen geen mannen te laten zijn, zoals Christus behouder is van zijn lichaam, en vrouwen geen vrouwen te laten zijn, met een zachtmoedige en stille geest die zegt, ik ben er voor jou. We hebben een ontsnappingsroute ontdekt in vers 22. Wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. Ah, dat is beter. Ik sta niet boven jou, jij staat niet boven mij. We hebben allemaal evenveel te zeggen. Ik moet jou dienen, maar jij moet mij ook dienen. Het is geniveleerd. Maar dat is niet wat deze tekst wil zeggen. Elkaar wil niet altijd zeggen iedereen aan iedereen. Vergeef elkander. Wie moet wie vergeven? Degene aan wie schade is berokkend, vergeeft de ander die de oorzaak is van de schade. Niet ieder aan iedereen, maar de ene aan de andere door de positie waarin je bent terechtgekomen. Vers 21 gaat niet over wederzijdse dienstbaarheid. Het gaat over gezag dat wordt uitgevoerd. Het is trouwens een militaire term die daar staat. Onder gezag staan, zoals je in het leger onder gezag staat. Wees elkaar onderdanig. Paulus, hoe kom je daar nu aan? Nou, je moet eigenlijk in hoofdstuk 5 beginnen met het eerste vers. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En dan volgt er een uitleg van hoe dat werkt. Vers 2 gaat over wandelen in de liefde. Vers 8, wandel in het licht. Vers 15, wandelwijs. En vers 15 tot en met vers 21 is in het Grieks één grote lange zin. Dat wil zeggen, vers 21 behoort bij dat gedeelte vanaf vers 15. Wandelwijs. Hoe doe je dat? Ja, je probeert te begrijpen wat de wil van de Heere is, vers 17, en je wordt vervuld met de geest. Dat is het centrum. En om dat te doen zijn er een aantal dingen die weg moeten. Weet je nog, afleggen en aandoen, er moeten dingen afgelegd worden. Onvruchtbare werken van de duisternis, wat heimelijk en schandelijk is. Niet als dwaze, onverstandig, dronken van wijn en losbandigheid. En wat moet er in de plaats komen? Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. De gemeenschap met elkaar in de tegenwoordigheid van God rondom zijn woord en zijn heerlijkheid. Je zingt en je looft hem in je hart. En je dankt God altijd voor alle dingen. En je bent elkaar onderdanig. Mijn conclusie is dat de vrucht van de geest, of het vervuld zijn met de geest, als gevolg heeft, wees elkaar onderdanig. Namelijk, vrouwen aan hun man, kinderen aan hun ouders, slaven aan hun meester. Het is geen veralgemening. De geest leidt als het ware de gelovigen vanuit het zijn in de tegenwoordigheid van God en de Heere te kennen en te loven, naar een levensstijl die een reflectie is, die een beeld is van wie God zelf is. En in God is gezag en onderdanigheid. We praten niet over een regel van hoe dingen cultureel moeten verlopen. We praten over datgene wat in God zelf aanwezig is. Als mannelijk en vrouwelijk zijn wij naar zijn beeld geschapen. De eenheid in God, Vader, Zoon, Geest, uitgedrukt in positie, gezag, onderdanigheid. En daar gaat het in het huwelijk over. Het huwelijk is in essentie een verbeelding, een afbeelding, een schaduw, een uitdrukking van het wezen van God. Daarom staat er ook, dit geheimnis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En een geheimnis betekent in dit geval niet dat je het niet kan weten. Het betekent dat datgene wat verborgen was vanaf de schepping, in het scheppen van man en vrouw, en die twee zullen tot één vlees zijn, dat het nu duidelijk is, dat God in die relatie iets verborgen had van hemzelf, wat nu openbaar is geworden, Christus en de gemeente. Het huwelijk hier is niet de essentie. Of je getrouwd bent of niet, maar dat maakt voor de eeuwigheid niet zoveel uit. Ik dacht bijna te zeggen, maakt niks uit. Maakt niks uit. Straks zijn we als engelen in de hemel. Ik weet niet hoe ik mij dat moet voorstellen. En ik vind dat ook akelig om te bedenken. Want ik wil Herlinde niet kwijt zoals ik haar ken. Heb. Samen. En anderen die verlangen naar zo'n relatie zonder ze te hebben. En ze denken, we missen wat. Ja, je mist wat. Maar je mist niet het essentiële. We zijn samen bruid van Christus. En of je nu man bent of vrouw, je bent bruid en de bruidegom komt. Mannen en vrouwen, gelijkwaardig in hun waarde, dat is revolutionair in het christendom. Vrouwen hadden niks te zeggen, kinderen hadden niks te zeggen in de cultuur van toen. Maar in de gemeente ben je als vrouw en als man volwaardig lid. Allen zijn priesters. Allen zijn mede-erfgenamen, allen ondervinden de uitstorting van de geest, zonen en dochters profiteren. Christus heeft de Vader lief. De Vader heeft gezag. Christus heeft de gemeente lief. Christus heeft gezag. De liefde van Christus doet wat de Vader wil. En de liefde van Christus geeft zich over aan zijn bruid. Dat betekent dat onderdanigheid en hoofd zijn, die twee zullen één zijn, een rol vervullen die in het karakter van de Heer Jezus zit. Twee manieren van hoe de liefde van Christus zich openbaart. En dus twee manieren waarop de vrucht van de geest in ons leven zichtbaar wordt. Ik wil blijven hangen bij dat aspect van liefhebben. En dat geldt voor iedereen. En in het bijzonder voor een huwelijk. Liefhebben is een vereiste. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Nou, wie heeft de wet vervuld? Christus heeft de wet vervuld. Hij heeft het perfecte leven geleefd. Ook voor ons, en de prijs was de kruisdood. Wees niemand iets schuldig dan lief te hebben. Nou, Christus geeft zich over voor zijn gemeente, maar wij zijn ook geroepen om ons allen over te geven aan elkaar. In alle relaties. Dat betekent niet dat je met iedereen makkelijk vriendschap kan sluiten. Er is wel een verschil in de rollen en hoe we elkaar lief hebben. Maar in het huwelijk, daar is het duidelijk. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief. En jonge vrouwen moeten van oudere vrouwen leren hun man lief te hebben. Titus 2, vers 3 en 4. In het huwelijk kom je daar niet onderuit. Je bent verplicht elkaar lief te hebben. En misschien zeg je, ja, we zijn wel getrouwd, maar ja, we leven hooguit in hetzelfde huis. We leven eigenlijk naast elkaar. Dan is hij of zij je naaste geworden. En wat moet je met je naaste doen? Liefhebben. En er zijn omstandigheden dat het conflict zo hoog oplaait dat er vijandigheid is. Wat moet je met je vijand doen? Liefhebben. Nou, we staan voor een onmogelijke opdracht. Maar we hebben een voorbeeld, een leidsman in het geloof, van ons geloof. Die zijn eigen waarde niet heeft proberen vast te houden en zich eraan vastgeklampen, maar zich ontledigd heeft. Hij heeft zich uitgegoten voor de gemeente en heeft zich uitgegoten voor zijn Vader en zijn wil. En als er vijandigheid is, is dat verschrikkelijk moeilijk. Dan is het niet makkelijk om te zeggen, je moet vergeven, maar alles in jou strijdt daarmee. Als het over vergeving gaat, is Jezus niet naïef. Hij weet echt waar het over gaat. Hij hangt aan een kruis. Hij kent het onrecht. Hij kent de kostprijs van vergeving. En hij gaf het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Daar zijn we ook toe geroepen. Niet het heft in eigen handen, maar loslaten. Laat los en gij zult losgelaten worden. Vergeving maakt in zekere zin vrij. Kijk, vergeven betekent dat je bereid bent om te leven met de gevolgen van de zonde van een ander. Ik ga die nog eens herhalen. Vergeving is bereid om te leven met de gevolgen van de zonde van een ander. Daar moet je sowieso mee leven. Of je het leuk vindt of niet, of je het wil of niet. Die gevolgen die zijn er gewoon. Je kan ze dus beter overgeven aan de Vader die rechtvaardig zal handelen en oordelen. Liefde geldt altijd in alle relaties. En uiteraard in het huwelijk. En ook als je zegt, ik voel niks meer. Ja, dat betekent waarschijnlijk dat de liefde die in jouw hart is, gestuurd wordt door dit. Ik hou van jou, omdat ik mij goed voel bij jou. Ja, zo begint het. Ik hou van jou. Ik ben verliefd op jou. Omdat ik in de relatie met jou iets ontvang, wat uniek is en waar ik van geniet. Emoties, vlinders in de buik, enthousiasme, allemaal leuke dingen. Je doet ook alleen maar leuke dingen, want je kent elkaar eigenlijk niet. En je weet niet wat je belooft wanneer je zegt, ik zal je lief hebben. In goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom, tot de dood ons scheidt. En de garantie is dat al die dingen die ik net noemde, langskomen. Maar je hebt geen idee, omdat je door je emotie leeft. Omdat je daardoor wordt aangestuurd. Omdat de hartstochten, wie jij bon voor mij bent en wat jij voor mij doet, sterker doorwegen dan wie ik voor jou kan zijn. En hoe ik mij aan jou toevertrouw. Liefde betaalt een prijs. In het bijzonder in het huwelijk. Maar als je de prijs betaalt, dan komt ook een zegen in de plaats. Het beeld van Christus in jou. Hoe kostbaar is dat dan voor jou? Liefde is een vereiste, maar liefde is ook een keuze. 2 Korinthe 2 vers 8. Daarom verzoek ik u dat u uw liefde voor hem weer bevestigt. Het gaat niet over het huwelijk, maar het gaat wel over mensen die met elkaar moeilijk overweg kunnen. En Paulus zegt, ik verzoek u, kies er nu voor. Ga er opnieuw in staan, bevestig uw liefde. Dat is een wilsbesluit. Dat is hetzelfde besluit als Jezus die zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een keuze, een verplichting. Niet een dwangmatige verplichting, maar een verharde bereidwilligheid. Mijn vlees zegt, ik wil dat niet. Maar de Heilige Geest in jou en de nieuwe mens en de nieuwe schepping in jou zegt, ik wil zoals Christus. Doe zo van harte de wil van God. Maar ik voel het niet. Nou, een stukje van het goede nieuws is, je hoeft het niet te voelen. Echtheid is niet dat datgene wat je zegt en uiterlijk doet in overeenstemming is met hoe je het beleeft. Want hoe je dingen beleeft, komt vaak uit de oude mens die afgelegd moet worden. En dat ben jij niet meer. Paulus zegt in Romeinen 7, dat is de zonde die in mij woont. Dan ben ik het niet meer. Ik vind het nogal makkelijk dat hij daar zo afstand van neemt. Maar het is wel essentieel, omdat hij weet, geen veroordeling. Ik leef door de wet van de genade in Christus Jezus. Ik ben een nieuwe schepping geworden. In het diepste van wie ik ben, Christus, heb ik alle liefde ontvangen die nodig is om deze man, om deze vrouw, om deze vriend, om deze buurvrouw, om deze collega, om deze baas, lief te hebben. En mijn vlees zegt, ik wil het niet, maar mijn hartsverlangen om Christus te kennen zegt, Heere, leer het mij. Oprechtheid is niet dat ik uiterlijk doe wat ik voel. Oprechtheid is dat het karakter van de Heer Jezus het hartsverlangen van mijn ziel is. En dat ik van buiten doe wat ik van binnen weet wie Christus is. Dat is integriteit. En dan doe je soms dingen wanneer je er geen zin in hebt. Maar dat is juist de geestelijke strijd. Dat je die strijd aangaat. Dat je die liefde kiest. Dat je kiest voor leven. Dat je kiest voor Christus. En niet voor het vlees. Die keuze van die diepe liefdesverbondenheid, dat is iets wat wel ingewikkeld is in het geval van meningsverschil en conflict.
Ik wil een rode auto, zij wil een gele auto. Want nee, tegenwoordig zijn het allemaal grijze en niet zoveel kleurtjes meer in auto's. Nou, daar kan je nog een debat over hebben, over kleuren van auto's. Maar soms zijn argumenten heel betekenisvol en persoonlijk. En je komt vaak in een soort oorlogssituatie terecht. Argumenten voor en tegen rood of geel. Als ik structuur en discipline belangrijk vind, dan ga ik proberen om mijn kinderen op te voeden met structuur en discipline. Maar als ik vrijheid en ontspanning en een stukje gemak en een relatieve redelijke chaos eigenlijk gezellig vind, dan ga ik mijn kinderen opvoeden met een gezellige chaos. En dan kom je bij elkaar en je vraagt je samen af, hoe gaan wij onze kinderen opvoeden? En hij zegt, discipline. En zij zegt, nee, alsjeblieft niet. Klein beetje chaos. En dan beginnen de argumenten. Want er zijn echt heel veel argumenten om voor discipline te pleiten. Maar er zijn ook heel veel argumenten om voor redelijke chaos te pleiten en gezelligheid. Wie heeft gelijk? Denk aan een discussie die je zelf in je eigen relatie hebt. Wie heeft gelijk? Degene die het best kan uitleggen, heeft altijd gelijk. En in je grote gelijk verlies je de eenheid. En dan heb je ongelijk. Ik noem even dat voorbeeld van hoe je kinderen opvoedt. Dat komt van een echtpaar waar hij 13 stielen en 12 ongelukken had, of 14 ongelukken. Hij heeft nooit een baan kunnen houden. Hij komt uit een opvoedingssysteem waar hij vrij was om te doen en te laten wat hij wou, totaal geen discipline. En zij komt uit een gezin dat als ze thuis kwam van school, dat je niet wist hoe pa zou reageren. Het kon zijn dat hij vriendelijk was, maar het kon ook zijn dat je zo'n zwaai rond je oren kreeg. Er moest maar een plant of iets anders in de woonkamer een klein beetje anders staan en bam. En zij dacht, als ik trouw, dan moet er een beetje gezellige chaos kunnen zijn. Het moet niet zo voorspelbaar zijn. Met andere woorden, zijn discipline is een vorm van zoeken naar veiligheid in zichzelf, die hij op dezelfde wijze wil doorgeven aan zijn kinderen. En haar gezellige chaos is een zoeken van veiligheid in zichzelf, wat zij aan de kinderen wil doorgeven. Het gaat dus niet alleen over argumenten van opvoedingsstijlen, het gaat over persoonlijk welbevinden, wat het voor mij betekent. En wat ik denk wat het voor de ander betekent. Maar wat het voor de ander betekent, kan best iets anders zijn dan wat het voor jezelf betekent. Het zijn discussies waarin we de behoeften die we hebben kwijtraken. Tenminste, de behoeften van de ander. Want als zij hem zou kunnen zeggen, schat, ik heb zo geleden onder autoritaire gezag van het gezin waar ik uitkom. En ik heb zo'n behoefte aan een stukje veiligheid en ontspanning en niet al te strakke dingen. Dan voel ik mij thuis, dan voel ik mij geliefd, dan voel ik mij gevoed, dan voel ik mij gekoesterd. Dan zegt hij, oh schat, we hoeven het speelgoed niet op te ruimen, laat maar liggen. Dat zegt hij, als voeden en koesteren zijn duurzaamste passie is. Maar als hij zijn eigen behoefte wil koesteren, dan zegt hij, we gaan het toch doen zoals ik het zeg, want ik ben het hoofd van het gezin, klaar. Dan komt het autoritaire, de zelfbeschikking, en waar hij toevallig ook wat gezag voor zou kunnen hebben, aan de oppervlakte. En weg is overgave, Weg is het zoeken naar datgene wat de bruid nodig heeft. En het eigen ik staat klaar om met goede argumenten voor de opvoeding van de kinderen in dit geval, het eigen welbevinden te promoten. En dat betekent dat als liefde een keuze is, dat we moeten leren kiezen om niet in argumenten verstrikt te raken, maar de eerste vraag te stellen, wat heeft de ander nodig? Die twee zullen tot één vlees zijn. Met andere woorden, eenheid, veiligheid moet niet ondermijnd worden door argumenten. Het moet niet verloren gaan door argumenten. We moeten niet uit elkaar groeien door argumenten. Want dat veroorzaakt alleen maar pijn, eenzaamheid, afscherming, boosheid, terugtrekken, onvervuld verlangen. Dat liefde een keuze is, betekent dat je in een conflict niet kiest voor de aanval, maar voor de verbondseenheid. Want anders krijg je een cirkel. Jij bent schuldig, ik verdedig mij. Jij gaat door met beschuldigingen, want ik snap jou niet. Ik trek mij terug, je legt nog meer beschuldigingen die uitbreiden over 1000 andere domeinen in ons huwelijk. Ik zwijg, ik trek me helemaal terug. Ik zwijg jou dood, we zijn elkaar kwijt. En er is een cirkel. Zij blijft praten, hij sluit zich af. Zij denkt, hij is ongevoelig, ik heb behoefte aan zekerheid, praat met mij. En hij denkt, dat is nooit goed genoeg. En ze reageren allebei vanuit hun eigen behoefte en raken de eenheid kwijt. Omdat ze niet kiezen voor eenheid, maar voor zelfbevinden in plaats van het welbevinden, zelfwelbevinden in plaats van het welbevinden van de ander. Liefde kiest voor de dieperliggende behoefte achter de argumenten. Dat is een moeilijke. Ik probeer dat een beetje uit te leggen met dat voorbeeld. Maar vaak zijn we zo blijven steken in onze argumentatie, we hebben het ook nooit geleerd om christelijk ruzie te maken. Dat je op een stoel gaat zitten en zegt, oké, wat denk jij en wat denk ik? En de argumenten komen. En dan zeggen we, stop even, want dit gaan we niet oplossen. Wat betekent het voor jou en wat betekent het voor mij? Als het loopt zoals ik zou graag willen dat het loopt, dan betekent het voor mij veiligheid, geborgenheid, geluk, liefde, dan kan ik van je houden. Dan doe jij wat ik zeg. En voor de ander, precies hetzelfde verhaal. Als het loopt zoals ik het zou willen, dan betekent het voor mij veiligheid, liefde, betrokkenheid, dan zou ik van je houden. En dan zegt hij, schat, ik ben de behouder van onze eenheid, zoals Christus de gemeente behoudt. Oh, ik wil zo graag dat jij gevoed en gekoesterd wordt. Ik giet mijzelf uit. Ik laat mijn verlangens kruisigen. Ik geef mij aan jou. En zij zegt, nee, dat is niet nodig. Want ik hou van jou. Ik wil er voor je zijn. Ik wil alles voor jou doen. Waardoor jij schittert. Ik wil jou dienen. Ik wil jou onderdanig zijn. Dan gaan ze daar ruzie over maken, maar dat is weer een ander verhaal. Het is gewoon ingewikkeld. We observeren dingen en we bedenken er dingen bij. Ik breng voor Herlinde bloemen mee en zij denkt... Nou, ze denkt hij houdt van mij. Wat dacht je anders wat ze denkt? Observatie, bloemen. Interpretatie. De angst en de bezorgdheid en de onveiligheid van het vlees komt naar boven. En soms heb je dingen meegemaakt waardoor je weet dat er achter die bloemen andere dingen kunnen zitten dan hij houdt van mij. Maar soms zijn de interpretaties vastgeroest. Hij of zij kan niks anders meer doen en je hebt meteen je interpretatie klaar. Dat geldt niet alleen voor het huwelijk, dat geldt ook in vriendschappen en hoe je in de gemeente met elkaar omgaat. Iemand doet wat en je denkt, ja, daar is het weer. Maar het zou wel eens een keertje toch er niet kunnen zijn. interpretaties, verwachtingen. Ik zeg, schat, mijn kopje is leeg. En zij zegt, ja, het is leeg. Ik spreek iets uit, maar ik spreek eigenlijk niet uit wat ik wil. Er zit een verborgen agenda onder wat ik wil. Of zij zegt, schat, mijn jas is versleten. En ik denk, jammer. Maar zij wil natuurlijk een nieuwe kopen. Maar het is veel moeilijker om te zeggen, schat, hebben we nog geld om een nieuwe jas te kopen? We zijn vaak onbeholpen in hoe we het zeggen. En we denken soms, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Maar dat is niet waar. Zeker de mannen niet. Die hebben extra woorden nodig. Maar dat is soms bedreigend om die extra woorden te zeggen. En je kiest dus eigenlijk in de liefde voor het risico om te zeggen wat je echt zou willen. Maar je wil het ook zeggen op een wijze dat je de ander niet voor schut zet. O schat, in de preek van deze morgen heb ik gehoord, dat komt straks, dat het goed zou zijn om aan elkaar een Bijbeltekst te geven waar je voor elkaar kan bidden. Wat zal ik voor jou bidden? Geef mij jouw tekst. En ik heb ook een tekst. De vrouwen die hebben die tekst al klaar. En die mannen die denken, ik weet het niet. Maar ja, je zit te wachten, want hij is het hoofd, dus hij moet het initiatief nemen. Nou, dat doet hij niet. Dat doet hij zelden. Dat heeft hij ook niet geleerd. Het is ook een zwijger. Hij is eigenlijk makkelijk tevreden met gewoon er te zijn. Maar zij wil praten, zij wil verbondenheid, zij wil communicatie. Zij wil dat hij initiatief neemt, zodat het samen optrekken haar ziel vervult met eenheid en met enthousiaste samen zijn. En dus zit ze te wachten, maar het gebeurt niet. En dan zegt je, heb je niet gehoord wat er in de preek is gezegd? Het zou wel fijn zijn als je initiatief zou nemen en dat je met een tekst zou komen. Aanval. Geen respect. Oordeel. En hij voelt dat meteen. Afwijzing. Maar zij voelde ook afwijzing in het feit dat hij geen initiatief nam. Dat ze blijft wachten is ook geen optie, want dan gebeurt er niks. Maar zij is tot hulp. En dat wil zeggen dat je hem helpt met de dingen die hij niet kan. Of niet geleerd heeft. En dit heeft hij niet geleerd en hij kan het ook niet. En dus zeg je, schat, nadat je lang genoeg hebt gewacht, zullen we samen een Bijbeltekst zoeken? Welke kies jij? Oh, ik weet het niet. Ik heb er alleen. Zal ik jou helpen? Welk Bijbelgedeelte vind jij fijn om te lezen? En je helpt hem om een Bijbeltekst te zoeken en om uit te komen op een punt dat je zegt, we gaan dit voor elkaar bidden. Niet dat hij het oplegt aan haar, hoe het moet, en niet dat zij hem dwingt om iets te zeggen. Maar je probeert elkaar te helpen. En je kiest dus voor eenheid en verbondenheid. En je gaat niet staan op die regelgeving van hij is het hoofd, hij moet het doen. Of zij is onderdanig, dan moet ze zijn, ze moet luisteren. Dat is dodelijk. Omdat het ingevuld wordt met het karakter van de duivel en de tegenstander die het beeld van God liefhebben, overgave, wie kan ik voor je zijn, wat kan ik voor je doen, totaal wil uitwissen en daar zelfs geestelijke woorden voor gebruikt. Soms hebben we ook een andere kijk op de dingen. Je komt thuis, ik ga in de zetel zitten, ik leg mijn voeten op de salontafel, ik knip met mijn vinger en ik krijg een kop koffie. Is het goed bij jullie thuis? Gaat dat ook zo? En zij komt met een kopje koffie. En ze denkt, nu is het mijn kans. Ik ben de hele dag alleen geweest. De kinderen lopen rond. Nu kan ik met hem praten. Maar hij pakt zijn krant. En zij begint te praten. En wanneer ze praat, hoe meer de krant naar omhoog gaat. En op een bepaald moment zegt ze, je luistert niet. En hij zegt, jawel, ik kan twee dingen tegelijk. Nou, doe die krant nu eens weg, want ik was de hele dag alleen, ik wil met je praten. En hij zegt, ik was niet de hele dag alleen, ik heb 1000 vragen over mijn hoofd gehad, ik heb even nodig om alleen te zijn. En er zijn weer twee mensen die vanuit hun eigen behoefte reageren. Hij heeft echt behoefte aan alleen zijn en zij heeft echt behoefte aan die communicatie. Dus, erg ingewikkeld. Wie kan ik voor je zijn en wat kan ik voor je doen? En mezelf overgeven. In moeilijke omstandigheden. Ik kies ervoor om niet mijn eigen, maar jou op de eerste plaats te zetten. En dan, als het niet begrepen wordt, als er zelfliefde is, narcisme, of als er autisme is, of allemaal die psychiatrische dingen waar karakters en persoonlijkheden in verschuild zitten en waar het moeilijk is, omdat die termen, die betekenen eigenlijk een heleboel symptomen van complexiteit, van hoe iemands karakter in elkaar zit, wat hij kan, wat hij niet kan. En je weet, om dat te veranderen, dat is super ingewikkeld. In hoge mate ook misschien wel onmogelijk. Ik noem autisme maar als voorbeeld. Maar mensen met autisme hebben vaak vaste patronen nodig. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Geen onverwachte zaken. Ze hebben moeite om zich in te leven en verbanden te leggen. Je leest een stukje in de Bijbel over David en zijn blijdschap in de Heer en de overwinning die hij behaald heeft en zijn vertrouwen op God. En de vraag van wat betekent dat nu voor mij, die kan je niet beantwoorden. Je hebt geen idee. Of je vrouw zegt, schat, ik ga even naar de stad, ik ga naar een pan kijken. Nou, daar heb je geen bezwaar tegen. Maar zij komt thuis en ze heeft een pan gekocht. Maar naar een pan kijken is niet hetzelfde als een pan kopen. Dat is toch wel duidelijk. Maar dit zijn dingen waar mensen echt in de praktijk van elke dag tegenaan lopen. In goede en kwade dagen. Mensen met een gebrekkig invoelvermogen, dat is echt een keuze om daar je leven in te investeren. En te beseffen dat mijn echte bruid of bruidegom, dat is niet mijn partner van vlees en bloed, Christus. En zoals hij zijn leven voor mij uitgiet, giet ik mijn leven uit voor de ander. Nou, dan moet er ook wel gepraat worden over veiligheid en hoe doe je dat dan? Het is niet allemaal vanzelfsprekend, dat weet ik ook wel. Maar die basishouding van een ander tegemoet te komen in vermogen, maar ook in onvermogen. Sommige mensen zijn hooggevoelig. Alles prikkelt. Liefst achteraan in de zaal, in het hoekje, snel naar buiten. Lichten een beetje stiller alsjeblieft. Niet te veel lawaai van al die instrumenten die op me afkomen. Ik hou dit hier geen 2 uur uit in deze zaal. En mensen lopen naar buiten en we denken, blijf nu eens zitten. We hebben bij ons iemand in de gemeente en die loopt vaak in het midden van de preek, loopt die weg. We hebben met elkaar afgesproken dat dat oké is. Hij ontvangt wat God hem geeft en als het vol is en als hij denkt, ik moet even ademhalen, dan gaat hij gewoon naar buiten. En wij weten dat dat oké is. Hij krijgt die ruimte. En de gemeente geeft hem die ruimte. Dat soort dingen, dat denken we vaak niet bijna, omdat we standaard ideeën hebben van hoe karakters moeten zijn en niet mogen zijn. En dat betekent dat liefde is niet alleen, ik kies ervoor om jou te dienen, maar het is ook een werkwoord. Jezus is gekomen en de Vader heeft de Zoon gegeven. Dat drukt zich dus op een praktische wijze uit. Hoe zal ik mijn vrouw dan lief hebben? Door in de praktijk voor haar er te zijn en te doen. Dus ga ik de muur schilderen. En op het einde van de dag vraagt ze, schat, hou je nog wel van mij? Ik denk, kom aan, het staat op elke vierkante centimeter van onze woonkamer. Ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Zie je dat dan niet? Nou, ze ziet wel dat het geschilderd is, gelukkig. Maar waar zij van houdt is niet schilderen, maar bloemen. Bloemen zijn duur. Bloemen staan daar een aantal dagen. Je bent meestal niet thuis of je ligt in je bed. Dus het rendement is verwaarloosbaar. Hoe lang moet zij wachten vooraleer ze een bloemetje van mij krijgt, denk je? Ze kan een eeuwigheid wachten. En dus, als zij mijn hulp is, helpt zij mij ook om haar lief te hebben. En soms moet ik dat in mijn agenda zetten. Soms zegt ze het ook, het is lang geleden. En ik zou kunnen denken, ja, daar is ze weer. Maar ik heb haar nodig om mij te helpen haar lief te hebben op een wijze dat het bij haar binnenkomt. En omgekeerd werkt dat natuurlijk ook zo. Want toen wij krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Heer, ik ben bereid om voor haar te sterven. Chrysostomos zegt het zo, kerkvader. Indien het nodig is dat gij uw leven voor haar geeft, of duizendmaal in stukken wordt gehakt, of wat dan ook verdraagt, weiger het niet. Christus bracht de kerk aan zijn voeten door zijn grote zorg, niet door bedreigingen of angst of iets dergelijks. Zo gedraagt gij u tegenover uw vrouw. Wauw. Duizendmaal in stukken. De liefde is zachtmoedig en nederig van hart. De liefde kent de stijl van Jezus, die niet met zijn vuist op tafel slaat, niet met kracht of geweld, niet met bevelen die hij geeft, maar met reddende liefde en uitnodiging. Kom tot mij. Een liefde die zich onderdanig opstelt aan de Vader, die zich overgeeft aan de gemeente. Wie kan ik voor jou zijn en wat kan ik voor jou doen? Ze doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Geldt dat ook in een huwelijk? Zij moet wassen, ik moet minder worden. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Liefde is een keuze, een werkwoord. Het kost dus inspanning. 1 Thessalonicense 1, vers 2 en 3 gaat over de inspanning van uw liefde, onder andere. Komt niet vanzelf. Verliefdheid komt vanzelf, maar daar kan je geen huwelijk op bouwen. Je bouwt een huwelijk op vriendschap, om genegenheid, op met elkaar optrekken om er te zijn voor elkaar. Een liefde die geworteld is in de liefde van Christus. Zoals hij lief heeft, dan ga je met elkaar aan werken. Tegen je spontane natuurlijke reacties in. Niet verbitterd worden, niet mishandelen, niet misbruiken, niet doodzwijgen, geen kort lontje. Beloften en afspraken nakomen. Niet afwijzen. En dat is moeilijk met sommige mensen. Omdat al die diagnoses die in de psychiatrie gelden, laten zien dat dingen kunnen samengevat worden, maar een oorzaak vind je vaak niet. Als je griep hebt, dan heb je symptomen en er is ook een beestje. Dat kan je doodmaken. Maar als je een diagnose hebt, dan heb je symptomen, maar er is geen beestje. Behalve, ja, je kan de persoon zelf de schuld geven. Of het aanrekenen. In vele opzichten is die ander, met of zonder diagnose, afhankelijk van waar hij als gezin uitkomt, slachtoffer van zijn opvoeding, van zijn genen, van zijn wat het ook is. En jij bent het ook. Tot de hulp zijn betekent dat je de slachtofferheid van de ander ziet en met ontferming bewogen raakt. Dat zoals de Heilige Geest binnenkomt in jouw tempel en daar dingen ziet die hem tegenstaan, dat hij er zich toch in overgeeft. Niet omdat het moet, maar omdat hij van harte lief heeft. Omdat hij wil redden uit zwakheid en zonde en hulpeloosheid. Omdat hij genegenheid heeft. Omdat hij alles over heeft om die mens die zo vijandig tegenover God staat, te trekken naar de troon van de genade. En hij komt niet met beschuldigingen. Hij komt niet met afwijzing. Hij komt met nabijheid die ruimte schept om er te mogen zijn en tegelijkertijd te veranderen. En ik en mijn slachtoffer zijn uit het gezin waar ik uitkom. Ja, er zitten nog wat haken en ogen aan wie ik ben. Wij hebben niet leren praten thuis. Dit is een makkelijke. Achter deze microfoon kan ik uren praten. Maar één op één. Oh, het is zo vermoeiend. Er hoefde bij ons niet gepraat te worden, want we toonden wel onze genegenheid voor elkaar. We wisten wel dat we van elkaar hielden, dat werkte. Maar het werd niet gezegd. Mijn ouders hebben dat ook niet geleerd van hun ouders. Dus ook niet, ik ook niet van de mijne. En dan trouw ik met een vrouw die komt uit een gezin. Mensen, wordt daar getetterd. En in het begin denk ik, oh, dat is gezellig. En zij kijkt naar mij en waar ik vandaan kom. En ze zegt, oh, dat is rustig. En na een tijdje wordt die gezelligheid echt vervelend. En wordt die rust eenzaamheid. We brengen ballast mee en we brengen iets mee wat tegelijkertijd aantrekkelijk is. En we leren het van elkaar kennen en het kost echt inspanning om daarin te komen en te leren communiceren, zodat de ander het begrijpt. Je komt langs zij en je zegt, schat, zullen we samen? En hoe vaak is het nodig om die inspanning te leveren, niet wetende waar je uitkomt, maar wel wetende dat je een prijs zal betalen? Mannen, woon met begrip samen met uw vrouw en geef haar als de zwakkere eer. Ja, als je dacht dat een vrouw haar man moet eren omdat hij gezag heeft, hier moet een man zijn vrouw eren. Je hebt begrip voor de verschillen, voor de zwakheden, voor de zonde. Niet om ze te laten zijn, maar om een kader te creëren waarin heiliging tot stand kan komen. Liefde heiligt. Dat wil onder andere zeggen dat ze niet verleidt tot zonde. En dat je dus alert bent op hoe zonde in je relatie binnenkomt. Je strijdt tegen de duisternis. Niet tegen elkaar, maar tegen overheden en machten en de hemelse gewesten die proberen jouw tempel te roven. Je hebt een gemeenschappelijke vijand. En dus mag je, moet je, ben je verplicht om te leren heilig met elkaar op te trekken. Het woord staat centraal. Gebed is aanwezig. De zorg voor elkaar breidt zich niet alleen uit naar het dagdagelijkse, maar naar heiliging. Reinheid. Koesteren. Vergeving. En ruimte scheppen voor herstel. Kijk, vergeven is juridisch heel makkelijk. Je beleidt je zonde en het is klaar. Voorbij. Volgende. Meestal zijn mannen daar goed in. Want wij hebben zo van die vakjes waar we alles in stoppen. En als het afgerond is, klaar, volgende vakje. We hebben ook een vakje waar niks in zit. Waar denk je aan? Niks. Dat is zo'n geweldig makkelijk vakje. Maar vrouwen hebben geen vakjes. Dat is als een bord spaghetti. Je probeert daar één sliertje uit te halen en je hebt het hele bord mee. En dan denk ik als man, hoe kan dat nu? Waarom verbind je al die dingen aan elkaar? Dat heeft niks met elkaar te maken. En zij zegt, het heeft alles met elkaar te maken. Vergeven betekent onder andere dat je daar rekening mee leert houden. Want heiliging betekent niet alleen, we gaan een juridischer een punt achter zetten. Het is vergeven, klaar. Maar ik wil ook rekening houden met het proces van jouw herstel. Van de emotionele pijn en de schade. En vertrouwen dat herwonnen moet worden. Ik wil jouw emoties niet bedelven onder vergevingsbeton. Je mag praten. En dan zit je naast haar. En praten. Kan ze. En morgenavond. Hetzelfde verhaal. En na 489 keer denk je, wanneer gaat het stoppen? Nou, het moet ook wel eens stoppen. Maar die ruimte om de emotie neer te kunnen leggen en te horen, het is veilig, het mag, ik veroordeel jou daar niet in, ik kom jou tegemoet met het offer van mijn leven. Ik ben bij jouw zwakheid en je hulpeloosheid en zelfs je moeite en je zonde en ik wijs je niet af. Dat is wat nodig is om heiliging tot stand te brengen, want het is een proces. En uiteraard moet je ook zelf daarin wandelen, staan. Als God zegt, wees heilig, want ik ben heilig, dan kan ik niet tegen mijn vrouw zeggen, wees heilig en bij mij maakt het niet zoveel uit. Ik wil niet alleen de dingen doen die ik moet doen. Ik wil in mijn dagelijks leven het woord laten doordringen, mij laten schoonwassen. Dat is al gebeurd door het bloed van het lam. Maar het waterbad van het woord heb ik telkens weer opnieuw nodig. Ik wil mijn geestelijke bescherming helder hebben. Geen gaten in mijn verdedigingsmuur. Want achter die muur zit ik en als er geschoten wordt heb ik prijs. Achter mij zit zij, en mijn kinderen, en de gemeente, en mijn vriendschappen. En als er gaten zitten in mijn muur, leidt iedereen die erachter zit schade. Heer, laat mij dagelijks geleid zijn door uw Heilige Geest. Toon mij de gaten. Ik wil mijn zwakheden herstellen, mijn zonden beleiden, maar ik wil die van mijn vrouw bedekken, vergeven, haar heiligen en reinigen door mijn levensstijl in uw woord. Dan moet zij trouwens ook, als ik de Heer ongehoorzaam ben, dan gaat zij door haar levensstijl, vrezen des Heeren, in mij wekken. En ik wil mij verenigen met jou ook in het lelijke wat ik zie. Niet om het te tolereren, maar om er barmhartig bij te zijn, bewogenheid te hebben, liefdevol betrokken te zijn bij alles wat je doet en wat je wil. Zelfs bij alles wat ik verwens, waar ik van gruwel, waar ik van weg wil, waar ik niks mee te maken wil hebben. Ik wil in jou wonen. Omdat ik bid en pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar dat doet de Heilige Geest voor mij. Mag ik ook doen voor haar. Omdat er een redder is die pleit op het vergoten bloed. Dat doe ik ook. voor haar. En omdat er een vader is die zijn overmatige, overvolle liefde zegt, kom maar, ik loop naar je toe. Jij komt naar mij, maar die vader die zijn verloren zoon of die jongste zoon ziet komen, die neemt het initiatief. Die zit niet te wachten tot je alles op orde hebt. Die maakt al een feest voor het allemaal geregeld is. En dus offer je je leven voor alles wat je in de ander ziet. Het goede om er blij mee te zijn, het kwade om het te herstellen. En je hecht je aan hem of aan haar. Want je wil voeden en koesteren. Liefde voedt en koestert. Ja, dat doe je op een manier dat de ander het ook zo ervaart. En dat is heel verschillend. Mannen en vrouwen zijn zo verschillend. Als ik wil voeden en koesteren, dan ga ik dingen doen, dan ga ik het fixen. Het moet gemaakt worden, het is klaar. Maar een vrouw heeft misschien meer nodig een verbale bevestiging. Ik hou van jou. Ik denk, nou dat heb ik 44 jaar geleden al gezegd. Moet dat nog eens herhaald worden? 46. Ja, het moet nog eens herhaald worden. Want in mijn beleving hoeft het niet meer gezegd te worden. Het is gezegd. Het is klaar. Het is ook gegarandeerd. En als zij dan zegt, zeg het nog eens, dan denk ik, kom aan. Je weet het toch, vertrouw je mij niet? Je weet toch wie ik ben? Ja, ze weet wie ik ben, maar ze willen toch nog eens horen. Ik hou van jou. Dat heeft met ons gezin van oorsprong weer te maken. Niet alleen, maar ook als je komt uit een gezin waar verbale bevestiging heel belangrijk is, en je trouwt met iemand waar dat niet het geval is, dan zit je weer met die worsteling hoe je die eenheid kan vinden. Dan moet je leren voeden en koesteren met woorden en met daden die bij de ander binnenkomen. Zodat je aan elkaar hecht, liefde hecht, eenheid. Door de Heilige Geest zijn we één in de Heer. Heel, heel mooi, maar dat betekent ook wat. Als je lid bent van een voetbalteam of een orkest, dan geef je een stukje van je individuele expressie op ten voordele van de gezamenlijke uitvoering van een concert of wat het ook is. Je levert privéverlangens in, omdat het voordeel van het geheel rijker is dan het individuele. Je zoekt die harmonieuze totale eenheid. En daar is het in het begin al mee vastgelopen. Eva die haar eigen ding doet met de slang en Adam er buiten laat. En Adam die er dan bij komt, maar eigenlijk zegt, ja, niks zegt, ik heb er niks mee te maken. Ze gaan hun eigen gang. En de problemen, die worden alleen maar groter. De vrouw die jij mij gegeven hebt, ik heb niks gedaan. Zij heeft niet gehoorzaamd. Zij is niet respectvol geweest. En zij zegt, hechting heeft ook met emotionele verbondenheid te maken. Dat is een belangrijke. Kijk, er is niemand die 's morgens wakker wordt en zegt, vandaag ga ik echtscheiding plegen. Dat gebeurt gewoon niet. Het begint met een gezellig kopje koffie aan het koffieapparaat in je bedrijf. En er komt zomaar iemand langs die ook een kopje koffie wil en je hebt een leuk gesprekje. Ja. En er ontstaat een vorm van, tja, niks mis. Maar het volgende kopje koffie kijk je er eigenlijk al wel naar uit om die persoon opnieuw te ontmoeten. En je raakt in gesprek. En dat zijn altijd leuke gesprekken. Veel leuker dan wanneer je thuis komt en alles op je dak valt, bij wijze van spreken. En je deelt al eens iets persoonlijks. En na een tijdje deel je persoonlijkere dingen met iemand buiten je huwelijk. hoeft niet per se een verkeerde relatie te zijn, dan in je huwelijk. En kijk je dieper in de ogen van een ander dan in de ogen van je eigen vrouw. En zie je meer uit naar een gesprekje of een ontmoeting met die ander dan tijd en een gesprekje en ontmoeting met je eigen man of vrouw. En je emotionele verbondenheid die in je huwelijk thuis hoort, wordt geroofd door een andere relatie. Met een man of met een vrouw maakt niks uit. Je emotionaliteit wordt geroofd. Soms door een relatie, soms door pornografie, soms door gaming. En het begint gewoon met een kopje koffie of met een nieuwe computer. Die twee zullen tot één vlees zijn, heeft met hechting te maken. Dat wil zeggen, de verbondenheid is het kostbaarste goed wat we met elkaar hebben. En ik ben bereid om alles wat die verbondenheid in de weg staat op te geven, ook als ik denk dat het geen kwaad kan. Wanneer zij er één woord over zegt dat het haar onveilig maakt, dan is het mijn taak om haar te koesteren en veiligheid te geven. En betaal ik een prijs. Nee, ik betaal geen prijs, ik krijg zoveel terug. Want door haar lief te hebben, heb ik ook mezelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het. Ik heb haar lief met een heilige liefde die hecht. En ik kan dat ook, want het is een gave die ik heb ontvangen. De hoop maakt niet beschaamd, want de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zijn liefde is uitgestort. En dan moeten we niet meteen denken aan, we moeten dan van alles doen. Nee, nee, zijn liefde is overmatig aanwezig. In ons, voor ons, thuisgekomen. Kinderen van hem. En vanzelfsprekend volgt eruit, ik hou van jou. Liefde, vrucht van de Heilige Geest. Die willen we niet uitblussen door doornen en distels in onze tuin te laten groeien. Die willen we eruit. We willen aan ons huwelijk werken, de omstandigheden verbeteren. Geen wonden laten slaan met moeilijke dingen, maar het onkruid. Wat zeg je, wissen, hoeden? Uitroeien. Dat is wat we moeten leren ten harte nemen. Ik denk dat ik ga eindigen hier en jullie aanzetten om na te denken over hechting en eenheid. Ook als je niet gewend bent om veel met elkaar te praten. Ik heb wat materialen van onze boekentafel afgehaald, wat je misschien kan helpen. Maar het eerste wat ik wil noemen, wat ik al genoemd heb, is, denk eens na over een Bijbeltekst die je aan de ander kan geven, waardoor de ander voor jou kan bidden. De tekst die ik dit jaar aan Herlinde heb gegeven is, leer ons onze dagen tellen, opdat we een wijs hart bekomen. En ik weet dat zij bidt dat voor mij. Er wordt niet zoveel over gezegd, maar het gebed wordt wel verhoord. En als je niet veel kan praten, moet je misschien daar beginnen. Het is niet zo heel ingewikkeld om te zeggen, allez, een Bijbeltekst. Als je meer wil weten over de inhoud van het huwelijk, meer dan liefde, Gods plan voor je huwelijk, is ook een goed boek voor degenen die voor het huwelijk staan, om na te denken over wat is nu man en vrouw zijn. Als je al een tijdje onderweg bent en het stof is er op komen liggen, het meesterwerk. Het is eigenlijk een makkelijk lezend verhaal, met ook veel voorbeelden van hoe het in ons huwelijk werkt. Dus als je niet makkelijk leest, maar je wil wel een sprookje. Oh, sprookje. Het sprookje is Gods sprookje. Zijn liefdesverhaal. En daartegenover hoe wij in die werkelijkheid proberen te leven. Als je wil leren communiceren, groei je in eenheid. Een stukje tekst met allemaal vragen. Het begint heel makkelijk. Wie heeft het huwelijk ingesteld? Kan je zo je boekje niet voor te hebben. Maar ook de vraag die volgt, of een van de vragen die volgen, wat zijn de goede en de zwakke kanten van je relatie? Dat is moeilijker. En misschien heb je daar hulp voor nodig. Blijf niet in je eentje doorsudderen in moeite waar je niet uitkomt. Dat is wat de tegenstander wil. En als je kleine korte stukjes wil om over na te denken, samen op de sofa, gespreksthema's voor echtparen, dan zijn dit een aantal thema's. met een hele korte tekst en vraagjes om met elkaar aan te pakken. Ik wil je dus eigenlijk bemoedigen om na te denken over die vorm van liefde en overgave die een vrucht is van de geest, die in een huwelijk zichtbaar wordt. En als je zegt, ja, maar ik ben niet getrouwd, dan heb je ook een naaste en een vijand. En is liefde ook een inspanning en iets in te volharden. En ook een keuze die je telkens weer moet maken met moeilijke mensen die je ook ontmoet. En moet je ook je leven overgeven. Het is eigenlijk voor iedereen hetzelfde verhaal, maar in een andere rol en in een andere positie. Opdat de vrucht van de geest niet een liedje alleen is wat je zingt, maar een levensstijl waarin je groeit.